Goedemorgen, lieve mensen. Fijn om jullie hier weer in Lemmer te zien. En ik ga vanmorgen met jullie een gedeelte behandelen, wat ik momenteel in verschillende gemeentes behandel, naar aanleiding van iets wat mij steeds meer begint op te vallen. Als je ergens komt om te spreken en na afloop vragen mensen dan wel eens om gebed, en dan ga je ook met mensen in gesprek, dan valt me steeds vaker op hoe mensen worstelen met burn-out situaties. Die vraag krijg ik steeds vaker. Ik zit met een burn-out situatie en ik worstel ermee. Maar ik merk ook dat heel veel mensen last hebben van angsten. Angsten en ook depressies. En dat zet mensen vaak op slot. Dat mensen een enorme worsteling mee hebben, een enorm probleem eigenlijk mee hebben. En ja, zodoende kwam ik ook, ja, misschien is het ook een ingeving van God zelf om dit thema wat ik vanochtend met jullie ga behandelen, in verschillende gemeentes te gaan behandelen. En ik wil ook vanmorgen jullie daarin meenemen. En hopelijk hebt u daar wat aan en ervaart u ook als een antwoord van de Heer op wellicht uw eigen vragen of uw eigen worstelingen. Het gaat niet over het Loofhuttenfeest, want de afgelopen week vierden de Joden het Loofhutten. En het is ook goed om daarbij stil te staan, maar dat doe ik vanochtend toch niet. En ik vraag u Johannes 20 met mij op te slaan. Johannes hoofdstuk 20. Ik heb er ook geen PowerPoint vanochtend bij. Doe even lekker niet. Het geloof is uit gehoor, dus geen plaatjes, geen andere dingen. Maar gewoon de Bijbel. En ik vraag u straks halverwege de preek om nog eens een keertje twee teksten erbij zelf op te slaan. Dus het is handig om de Bijbel binnen handbereik te houden en dan met mij die teksten ook mee te lezen. Want ja, je weet me nooit, misschien verzin ik alles wel. En dan is het goed dat u zelf ook kunt meelezen en kunt controleren of het allemaal wel zo is. Hebt u Johannes en hebben jullie Johannes 20 allemaal gevonden? Ja? Lukt het allemaal? Ik hoor nog geblader. Ja. Je moest ook even bladeren eigenlijk, toch? Of niet? Dat gaat wel snel, ja, dat klopt. Tenminste, als de wifi doet, of heb je hem gedownload?
Ja, maar wifi maakt
4G. Ah, 4G is oké, ja. Johannes hoofdstuk 20, vanaf vers 19. Toen het nu avond was, op die eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden. En zei tegen hen: vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Here zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen: ontvang de Heilige Geest. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En Thomas, een van de 12, genaamd Didymus, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem: wij hebben de Here gezien. Maar hij zei tegen hen: als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei: vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas: kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. Kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. Wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem: omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in het boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Tot zover. Ik doe mijn jasje even uit, want het is hier lekker warm, merk ik. Anders loopt het zweet me straks over de rug. Wat ook niet verkeerd is trouwens, maar... Zo. Lieve mensen, als je dit gedeelte zo leest, als je dit gedeelte zo bekijkt, dan vallen wel een aantal details op die Johannes hier in dit gedeelte beschrijft. En Johannes die begint hier, dit gedeelte, wat we net hebben gelezen, met te vertellen dat de discipelen achter gesloten deuren bijeen waren gekomen. En je moet zich voorstellen, de discipelen zaten natuurlijk op dat moment in een achtbaan. De week daarvoor was natuurlijk al heel heftig geweest. De intocht van Jezus in Jeruzalem. Geweldige momenten, geweldige ervaringen hadden ze met elkaar gehad. Het gevoel van nu gebeurt het. Nu gaat er werkelijk iets veranderen. En dan uiteindelijk de anticlimax dat Jezus helemaal niet de Romeinen eruit gaat gooien. Dat er helemaal niet zo'n grote revolutie gaat komen. Integendeel zelfs. Met avondmaal spreekt Jezus over het brood wat gebroken wordt. Dat dat een beeld is van zijn lichaam. Hij spreekt over de beker. Wat een uitdrukking is van zijn bloed. Wat hij zal gaan vergieten. Wat is Jezus dan van plan? Wat gaat er dan gebeuren eigenlijk? En vervolgens naar Gethsemane, Judas Iscariot die vertrokken is. Ook al zo raadselachtig. Waarom gaat hij er nu vandoor? En wat gaat hij doen? Hij is toch één van ons? En wat heeft Judas in zijn hoofd? En dan in Gethsemane, waar ze niet in staat zijn om te waken met Jezus, om te bidden met Jezus. Ze haken af, ze slapen en Jezus die verwijt het hen eigenlijk ook. Van zijn jullie niet in staat om zelfs maar één uurtje met mij te kunnen waken? Nee, dat waren ze niet. En dan komt die bende in het donker door de Kidronvallei heen. De toortsen zie je branden en dan nemen ze Jezus gevangen. En dan? De meeste discipelen gaan er vandoor. Johannes volgt wel. Petrus volgt op afstand, maar heeft niet de guts, niet het lef, zeg maar, om voor Jezus te staan. En die verloochent hem. En dan wordt Jezus uiteindelijk gekruisigd. En waar zijn de discipelen dan? Ja, Johannes staat er nog wel bij. En een heel aantal vrouwen, die hebben kennelijk nog wel de moed om erbij te staan. Maar de mannen haken af. En ja, Jezus sterft en wordt begraven. En dan komen de vrouwen op die zondagochtend komen met verhalen dat ze Jezus hebben gezien. Nou, het moet niet gekker worden. De discipelen zitten in een achtbaan. Van de ene emotie op de andere emotie. Van de ene teleurstelling naar de andere teleurstelling. Naar de ene raadsel naar de andere raadsel. En dan nu nog eens een keertje deze verhaal erbovenop. En daarbij zegt Johannes hier in dit evangelie ook nog eens een keertje de angst om de Joden. Want ze zitten achter gesloten deuren uit vrees voor de Joden. Want ja, je weet het maar nooit, hè. Wat de Joden hebben geflikt, om het zomaar even te zeggen, met Jezus. En hoe ze Jezus gevangen hebben genomen en met linkse trucjes, zeg maar, voor Pilatus, voor Herodes hebben gebracht en uiteindelijk is veroordeeld. Ja, wie zegt dat dat ook niet met hen gaat gebeuren? Misschien denken de Joden wel van nou, nu we Jezus te pakken hebben, is goed om ook de rest van de discipelen gewoon uit te roeien, zeg maar. Dan zijn we in één keer van het gezeur zijn we allemaal af. Dan is die hele secte van Jezus is verdwenen. En de Joden hebben kennelijk zoveel impact op de discipelen, dat ze uit angst voor die Joden, zegt Johannes hier, ze hier achter gesloten deuren zitten. Uit angst voor de Joden. En dat triggerde mij, want je ziet dat heel veel mensen, en ik heb het net al bij mijn inleiding genoemd, eigenlijk hetzelfde gedrag ook tegenwoordig nog steeds vertonen. Ik kom zoveel mensen tegen. En bepaalde dingen herken ik ook bij mijzelf, dat je bang bent, dat je angstig bent om alleen al jezelf te zijn. Heel veel mensen die vertonen aangepast sociaal gedrag. Want dan val je niet op in de groep, je wordt dan niet gepest, je doet mee met nou ja, wat ongeveer normaal is, wat van je verwacht wordt. En dat begint al vaak in de klas, met de kleren die je aan hebt, met de opmerkingen die je maakt, het lachen om stomme of schuine grapjes of weet ik wat allemaal. Je doet het allemaal eigenlijk ten diepste uit angst, want als je het niet doet, dan val je misschien buiten de groep. En als je buiten de groep valt, dan word je misschien gepest. En dan krijg je andere nare dingen waar je mee te maken hebt. En dus pas je je aan. Maar laat je niet in feite zien wie je werkelijk bent. Mensen die angst hebben om onder mensen te komen. Mensen die angst hebben om in groepen te zijn. Want misschien vinden ze wel wat van mij. Misschien vinden ze me stom. Misschien vinden ze me raar. Ik doe maar geen gebed op de Bijbelkring. Ik doe maar geen gebed in de bidstond of wat dan ook, want misschien vinden ze mijn gebed wel stom. Misschien bid ik niet goed genoeg. Misschien maak ik niet een mooi indrukwekkend gebed op dat moment. Mensen die fobieën hebben, mensen die bang zijn voor de toekomst, mensen die bang zijn om misschien zelfs gewoon wel te leven. Voor mijn werk, u weet, ik werk in Groningen, reis ik dagelijks met openbaar vervoer en ik krijg altijd een Twitterberichtje als er een trein uitvalt of iets dergelijks. En helaas, bijna elke dag lees ik dat een trein uitvalt vanwege de aanrijding met een persoon. Zo noemen ze dat dan heel netjes, zeg maar. En dan weet u wel wat er aan de hand is. Die mensen zien het niet meer zitten. Angst om verder te leven. En ik kom ook mensen tegen in angst omdat ze bang zijn dat er misschien iets van hun zonde aan het licht gaat komen. Stel je nou eens voor dat ze erachter komen wat ik heb gedaan. Stel je nou eens voor dat ze erachter komen wat mijn verleden is geweest. Dat ik stiekem porno heb bekeken op mijn computer. Of dat ik vreemd ben gegaan. Of dat ik heb gestolen. Of dat ik toen heb gelogen. Of dat ik, nou, vul het voor jezelf maar in. Ik vertel het niet, want oh wee als ik het wel vertel. Ik kan me het goed herinneren dat ik dat zelf ook had toen ik jong was, toen ik klein was. Ik heb een keertje allemaal geld gestolen uit de beurs van mijn moeder. Nou, wat was ik bang, zeg, dat mijn moeder erachter zou komen. Maar ze kwam er wel achter, want Ritske had allemaal dingen gekocht die hij normaal nooit zou kunnen kopen. Dus het was niet zo moeilijk om erachter te komen. En dan weet ik nog, dat de eerste keer dat mijn moeder naar vroeg, dat ik nog glas had ontkend. En zei, nee, dat heb ik niet gedaan. Je gaat erom liegen. Met de angst dat je moeder, je ouders erachter zouden komen wat er aan de hand is. En diezelfde angst kan ook in de gemeente spelen. Angst dat de gemeente erachter komt wat mijn verleden is geweest. Of wat ik heb gedaan. En dan is dat een hele drempel om dat te belijden. Of alleen al aan de oudsten van de gemeente te belijden en eerlijk aan te geven, dit speelt er. Misschien hadden de discipelen ook nog een andere angst. Het staat niet genoemd hier, dus ik moet altijd een beetje voorzichtig zijn als het niet in de Bijbel staat. Maar misschien waren ze ook wel een beetje bang. Stel nou voor dat die vrouwen toch gelijk hebben. Dat ze Jezus hebben gezien. Hoe zal Jezus dan reageren? Want we hebben hem wel in de steek gelaten. We hebben hem in de steek gelaten toen we in Gethsemane daar waren. En toen Jezus daar heel intensief met zijn vader bad. En hij vroeg ons met hem mee te bidden, hebben we niet gedaan. En toen Jezus werd gearresteerd, toen vluchtten we ook alle kanten op. En toen Jezus werd gekruisigd, toen stonden we er ook niet heel dichtbij om hem te helpen. Hoe zou hij reageren? Wat zou hij daarvan vinden? Kan ik dat aan? Durf ik het om Jezus nog in de ogen te kijken als ik hem tegen zou komen? Durf ik nog bij hem te komen na alles wat ik verkeerd heb gedaan? Hoe vreselijk ik gefaald heb? Wat voor een waardeloze gelovige ik eigenlijk wel niet ben. Ik dacht dat ik zo'n goed gelovige was. Ik dacht dat ik hele bijzondere dingen kon doen. En dat heb ik ook gedaan als discipel. Ik ben 3,5 jaar met Jezus opgetrokken. En fantastische dingen hebben we meegemaakt. Genezingen, wonderen, bevrijdingen, noem maar op allemaal. Maar ik heb het laten zitten. Ik heb gefaald. Op het moment dat het ertoe doet. Op het moment dat het ertoe deed. Heb ik het laten zitten. Ik heb gefaald. Ik ben mislukt. Mislukt misschien ook wel in mijn huwelijk, mislukt in mijn gezin als vader of als moeder. Ik heb gefaald op die momenten dat het ertoe deed. De deuren zitten op slot en me goed ook, want dan kan Jezus er in ieder geval niet in. Dat is ook wel fijn, hè, dat Jezus er niet bij kan. Dat dachten ze. We zijn bijeen. En heel mooi zegt Johannes dat toen alles dicht en op slot zat, Jezus kwam en in hun midden stond en dan iets tegen hen zegt. Lieve mensen, hoeveel muren hebt u om uw hart heen gebouwd? Heb jij om je hart heen gebouwd? Hoeveel deuren zitten er bij jou op slot? En dan hoop je maar dat niemand erbij komt met die diepste pijn die eigenlijk in je hart opgesloten ligt. Zorgvuldig afgeschermd en we zetten een masker op. We laten niet zien wie we in werkelijkheid zijn. En we laten ook niet zien hoeveel pijn het heeft gedaan wat er in het verleden met mij is gebeurd. Dat ik beschadigd ben, dat ik verwond ben, dat ik gefaald ben. Ik laat het niet zien. En misschien hebt u ook op dat punt wel een slechte ervaring uit het verleden. Hè? Het kan best zijn dat je zegt, van ja, ik heb ooit wel een keertje mijn hart gedeeld met iemand. Ik ben ooit wel een keer open geweest. Maar wat heb ik daar spijt van? Want Weet je, er werd over mij gepraat vervolgens, of ze gingen over me roddelen, of toen mijn beste vriend of vriendin, die kon er niet mee omgaan en die heeft mij in de steek gelaten. Zeg het maar. Maar het mooie is, dat ook al zitten de deuren hier op slot, Jezus gaat dwars door die deuren heen en staat daar. En Johannes zegt, en hij stond daar in hun midden. Nou, toen ik dat las, toen moest ik onwillekeurig toch even denken aan een hele bekende uitdrukking in de Bijbel, die ook gaat over in het midden. En dan gaan we terug naar Genesis, waar God de Hof van Eden heeft gemaakt. En in het midden van die Hof van Eden staat de boom des levens. Heel nadrukkelijk staat dat er genoemd. In het midden van die hof stond de boom des levens. De boom die leven gaf, waarvan je moest eten. Dat was de bedoeling geweest. Niet van die boom van kennis goed en kwaad, waarvan Satan later in Genesis hoofdstuk 3 zal zeggen, ja, die boom van kennis goed en kwaad die in het midden staat. Maar dat was niet waar. De boom des levens stond in het midden. Maar de boze die verschuift het. En die zegt dat de boom van kennis goed en kwaad staat in het midden. En Jezus staat hier in het midden van de discipelen, als ware hij de boom des levens voor deze angstige, teruggetrokken, op slot staande discipelen. Alsof hij daarmee alleen al wil zeggen van dit is de boom waarvan jullie moeten eten. Wil je genezing ontvangen? Wil je herstel ontvangen? Wil je bevrijd worden van al je angsten, fobieën, van je zorgen, van het verleden, waar je ook maar mee zit? Dan is er maar één weg, dat is het eten van die boom des levens. En die boom des levens is Jezus. En wat zal Jezus nu zeggen? Tegen deze groep van mannen die hem hevig hebben teleurgesteld, zou je kunnen zeggen. Tenminste, zo zouden wij als mensen dat doen. En ik denk dat wij als mensen al lang hadden afgerekend met dat soort vrienden. En gezegd van, weet je, als je me zo in de steek laat en alles wat er gebeurd is, nou dan bekijk je het ook maar. Dat zou onze reactie zijn. Maar het bijzondere is dat Jezus tegen de discipelen, het eerste wat hij zegt is shalom. Vrede zij jullie. Shalom, zegt hij. En vrede is niet alleen het afwezig zijn van oorlog, dat is ons begrip van vrede. Wij zeggen, we leven al zo lang sinds de Tweede Wereldoorlog in vrede in Nederland. We hebben geen oorlog met de Duitsers of met de Russen of met wie dan ook. Maar het woord shalom in het Hebreeuws omvat een veel groter begrip. Is veel meer dan alleen maar afwezigheid van oorlog. Het betekent een volkomen heelheid. Dat je als mens volkomen heel bent. Naar geest, naar ziel, naar lichaam. Het eerste wat Jezus hier tegen deze discipelen, tegen deze angstige, op slot zittende mensen zit. Bang voor de Joden, misschien bang voor hunzelf, bang voor Jezus misschien ook wel. Ze zegt, shalom. Ik wens jullie shalom toe. Dat je helemaal heel bent. Vrij van angsten. Vrij van zorgen die je te neerdrukte. Vrij van het verleden. Dat je los bent. En dat je als mens volkomen vrij bent. Dat je in vrijheid leeft. Discipelen, jongens, ik wens jullie shalom toe. Dat is wat ik jullie wil geven. Ik wil niet dat jullie in deze situatie blijven hangen. Ik wil niet dat je hiermee om blijft pakken. Ik wil niet dat je hieraan te onder gaat. Ook al is er heel veel gebeurd. Ik wil dat het goed gaat met je. En dat is precies wat Jezus ook vanmorgen tegen jou, tegen u en tegen mij wil zeggen. Wat hij ons toewenst. Hij wenst ons toe shalom. Dat het goed gaat met je. En dan moet je niet denken van ja maar, ik heb gefaald. Ja, tuurlijk heb je gefaald. Ik heb ook gefaald. Iedereen die hier vanmorgen zit, heeft gefaald. Iedereen die hier vanmorgen zit, heeft gezondigd. Er is niemand hier in deze zaal die kan zeggen, nou ja, weet je, ik heb het best wel redelijk ervan afgebracht. Maar eigenlijk zeg je ermee dat Jezus niet voor jou hoefde te sterven op het kruis van Golgotha. Nou, dat gaat me toch iets te ver. Maar wat hij jou wenst, is shalom. En dan doet Jezus iets heel bijzonders. Maar als hij dat gezegd heeft, dan laat hij hun zijn handen en zijn zij zien. Shalom wens ik jullie. En dan doet hij zijn handen zo en hij laat het zien. Dit is mijn wonde. En ik weet niet hoe Jezus dat precies heeft gedaan, maar misschien heeft een gedeelte van zijn kleren, van zijn kleed, heeft hij opgetild en heeft laten zien, kijk. Een diepe wond in zijn zij. Een wond die was veroorzaakt door een Romeins soldaat die met een lange lans in de zij van Jezus stak. En Johannes geeft dan aan dat op het moment dat dat gebeurde, kwam er water en bloed uit de zij van Jezus. Een teken van grote stress. En dan komt er vocht bij het hart, vocht bij de longen. En Jezus had natuurlijk in die zin lichamelijk veel stress. Als je dan zo'n kruis hangt, dat is een enorm vreselijke ervaring is dat. Maar je zou ook kunnen zeggen, als je daar even een beetje overdrachtelijk over nadenkt, dat op dat moment als het ware het hart van Jezus leegliep. Hij stortte als het ware zijn hart uit op het kruis van Golgotha voor jou en voor mij. Nagenoeg op hetzelfde moment dat God het voorhangsel van het Heilige der Heiligen scheurde en God als het ware zijn hart opende van het Heilige der Heiligen voor iedereen, voor jou en voor mij. God scheurde zijn hart als het ware open met het voorhangsel en zo voor het hart van Jezus hieruit gestort water en bloed voor iedereen. En Jezus laat dat zien. En tuurlijk was dat om de discipelen duidelijk te maken van, moest luisteren, ik ben het echt. Ik ben geen spookverschijning, ik ben geen geestesverschijning, ik ben niet een andere persoon of iets dergelijks. Ik ben geen tweede Jezus of iets dergelijks. Ik ben dezelfde Jezus. Kijk maar, zegt hij, kijk maar naar mijn wonden. Zie maar, zie. Maar was dat alles? Wilde Jezus daarmee alleen aantonen dat hij het werkelijk was? De discipelen zijn al lang blij, ze verblijden zich, staat er dan. Ik denk dat er meer is. En dat lezen we in die tweede week bij Thomas. Want Thomas was die eerste keer er niet bij geweest. En Thomas zegt, als ik het niet zie, jongens, jullie kunnen mooi praten, maar dan geloof ik het niet. Echt niet. Echt niet, dat is onbestaanbaar. En dan zeggen we altijd, wat een ongelovige man was die Thomas, hè? Zeggen we. En dat wordt natuurlijk versterkt doordat Jezus zelf ook zegt van Thomas, wees niet langer ongelovig, maar geloof. Dat klopt. Thomas had een slag te maken. En toch wil ik één gedachte even u meegeven ter overweging. Niet dat ik er heel diep op inga, maar wie is er meer gelovig? Degene die eerlijk aangeeft en vertelt wat zijn worsteling is, of wat misschien zijn ongeloof ook is, die gewoon eerlijk zegt van jongens, alles leuk en aardig, maar dat geloof ik niet. Dan moet ik het echt eerst zelf zien en ook voelen. Of degene die zegt dat hij het gelooft, maar diep van binnen het misschien niet gelooft. En het misschien die worsteling en die vraagtekens voor zich houdt. Want we weten uit de evangelie dat ook de andere discipelen het best wel mee worstelden met de opstanding. En dat ze ook nog wel twijfelden, is het hem echt? Weet u, het getuigt niet altijd van ongeloof als je eerlijk bent. Misschien wel juist meer van geloof. Dat je eerlijk durft te zeggen, jongens, ik worstel daarmee. Ik vind dat moeilijk of ik vind dat lastig. En wij zijn in de gemeentes, in christelijke gemeentes, ook in Nederland, vaak een beetje verlegen met als mensen met dat soort vragen beginnen te komen. Heel snel wordt het gezien als iets ongelovig. Daar moet je mee ophouden. Je moet je gewoon geloven, zeggen we dan. Maar in de Joodse cultuur, in de Joodse traditie, is het juist goed als mensen vragen stellen. Daar wordt een kind, een Joods kind, ook mee opgevoed. Stel maar vragen. Wees maar eerlijk. Onderzoek het maar. En God valt niet van zijn troon af op het moment dat jij een vraag hebt. Echt niet. Thomas, hij wordt Didymus genoemd. Tweeling, hinkend op twee gedachten. Is het nou zo? Is het nou niet zo? En het mooie is, als ze dan weer bij elkaar zijn, de deuren zijn nog op slot, maar het mooie is dat er nu niet meer bij staat uit vrees voor de Joden. Dat staat er nu niet meer bij, maar de deur zit nog wel op slot. Het is een proces kennelijk. Het is nog niet zo makkelijk om de deuren open te doen. Dan komt Jezus en weer zegt Johannes en hij stond in hun midden. Mooi hè? Weer diezelfde boom des levens die daar staat. En weer zegt Jezus tegen de discipelen, shalom wens ik jullie. Shalom voor jullie. En dan zegt hij iets heel opmerkelijks tegen Thomas. Dan zegt hij, kom hier met je vinger en bekijk mijn handen. Kijk eens goed naar mijn handen, Thomas. En kom hier met je hand en steek die in mijn zij. Dat is nogal wat. Kom hier en kijk eens heel goed naar mijn handen. En wat dan? Nou, als je heel goed gaat kijken naar de handen van Jezus, dan zie je dat die handen verwond zijn. Dan zie je de littekens van die enorme spijkers die daar doorheen geslagen zijn. En daar zitten diepere gedachten, denk ik, aan vast. Het eerste is, als je goed kijkt naar de wonden van Jezus, dan zie je natuurlijk dat hij verwond is voor ons. Dan zie je dat hij gekruisigd is om ons. Om jouw zonden, om uw zonden, om mijn zonden. Dan zie je dat Jezus heeft geleden een enorme pijn, een afschuwelijke pijn vanwege de scheiding die er is tussen jou en mij. En pardon, dat zeg ik fout, tussen God en mij. En Jezus droeg al die zonden, al die pijn, al die verschrikkelijke dingen die ik als mens heb gedaan, die droeg hij op het kruis van Golgotha en ze sloegen hem, op een vreselijke ruwe manier sloegen ze hem op dat kruis. Thomas, kom maar met je vinger en kijk maar eens heel goed naar mijn handen. Niet alleen dat ik gewoon Jezus ben, maar Thomas, realiseer je wat ik allemaal voor iedereen heb gedaan. Ik heb voor de hele mensheid die gifbeker leeggedronken en ik ben eraan gestorven. Dat is het eerste. Maar misschien is er nog wel iets meer. Want als Jezus zegt van, kijk nou eens goed naar mijn handen. En je komt steeds dichter bij Jezus. En je voelt misschien zelfs een wonder, want Thomas wordt uitgenodigd om zijn vinger daar ook op te leggen. En zelfs zijn hand in de zij te leggen, om het te voelen. Wie goed kijkt naar de wonden van Jezus, ziet ook zijn eigen pijn en ziet ook zijn eigen zonde. Ziet zijn eigen angsten. Ziet zijn eigen worstelingen. Ziet zijn eigen moeite. De Hebreeënbrief schrijft op een gegeven moment, wij hebben een hoge priester, Jezus Christus, zegt de Hebreeënbriefschrijver. En die hoge priester, die kan in alles met ons meevoelen, zegt hij dan. Omdat hij in alles net als ons verzocht is geweest. Jezus Christus als hoge priester is iemand die in alles kan meevoelen, die weet wat het is om afgewezen te worden. Die weet wat het is om gepest te worden. Die weet wat het is om het enorme slinkse vragen, gemene vragen geconfronteerd te worden. Die weet wat het is om een lichamelijke pijn te hebben. Die weet wat het is om helemaal alleen verlaten te zijn. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En wie goed kijkt, ziet in de wonden van Jezus zijn eigen pijn, zijn eigen verdriet, zijn eigen moeite, zijn eigen angsten. En herkent dat Jezus de persoon is die precies weet wat jij op dit moment doormaakt. En het stomme is, lieve mensen, dat wij het vaak niet doen. Als Jezus tegen ons zegt van, kom maar en leg je vinger maar op mijn wonden en bekijk maar eens heel goed mijn handen en leg je hand maar in mijn zij, dan voel je de pijn, je voelt het verdriet, je voelt de trauma's van je leden. Je voelt misschien wel je misbruik, dat je seksueel misbruikt bent. Je voelt de afwijzing. Het pesten wat je hebt meegemaakt op de lagere school. Je voelt het in de wonden van Jezus. En Jezus zegt, kom maar. Bekijk het maar. Voel het maar. Voel het verdriet. Voel het pijn die ik allemaal ook doorstaan heb. Ik snap hoe jij je voelt. Ik zie wat je doormaakt. Maar kom. Dat zei Jezus zelf ook al eerder. Wie vermoeid is, wie belast is, komt op mij, zegt Jezus. Want ik ben degene die je rust kan geven. Lieve mensen, dat is zo heerlijk. Want als je het aan elkaar vertelt, dat is goed hoor, het is goed om het aan elkaar te vertellen. Maar je zult altijd merken dat de ander je niet volledig kan begrijpen. Komend jaar ben ik 25 jaar getrouwd met mijn vrouw, daar ben ik erg blij mee. Ik ben ook erg blij met mijn vrouw. En toch begrijp ik soms haar niet. Omdat ze zo anders is dan ik het ben. Zij is een vrouw, ik ben een man. Zij is een kunstzinnig type, een kunstenaar. Ik ben totaal geen kunstenaar. Dat is heel anders. En ik weet wel, in onze verkeringstijd hadden we ook heel vaak ruzie. Ik snapte helemaal niks van haar. Ik vond haar geweldig, ik vond haar prachtig, ik vond haar mooi, knap, lief, alles erop en eraan. Maar ik snapte niet veel van haar. Nee, echt waar. We zijn getrouwd en na jaren van huwelijk zijn we nog in therapie geweest. Waarom? Ik snapte nog steeds niet goed hoe ze in elkaar stak. Mijn manier van communiceren ging volledig aan haar voorbij. Overigens, misschien ook wel andersom, maar laat ik het maar even bij mezelf houden. Ik had het nodig om in therapie te gaan samen met mijn vrouw om haar beter te begrijpen. Wat is het dan heerlijk als je weet dat Jezus jou wel volkomen begrijpt. Dat hij snapt wat je doormaakt. Dat je begrijpt wie hij is. Maar er is nog een element. En daarvoor nodig ik u uit om even met mij mee te bladeren naar de tweede Korinthebrief. Hoofdstuk 13, vers 4. En dan beginnen we even in vers 3 en dan lezen we tot vers 5. 2 Korinthe, hoofdstuk 13, 3, 4 en 5. Dat is een diepe gedachte waar we even bij moeten stilstaan. Een raadselachtige tekst van Paulus. Heb je hem gevonden? Ik hoor nog gebladeren. De gemeente van Korinthe, had nogal wat moeite met Paulus. Ergens schrijven ze ook, Paulus, als je brieven schrijft, dan is het heel indrukwekkend. Je kunt mooi schrijven, dat is ferme taal wat je gebruikt als apostel. Maar als we je verschijning zien, als we jou zien, dan denken we, nou, het is ook maar een manneke. En is dat hem nou? Is dat nou de krachtige apostel? Dat moet er toch anders uitzien, toch? Hun beeld was van een apostel, dat is een groot charismatisch figuur, die de hele gemeente opzweept, die geweldige dingen zegt. Ja, en dan komt hij en dan is het allemaal niet zo. Dat schrijf je al in de eerste Korinthebrief, dan zegt Paulus, ja, hij zegt dat ik bij u kom, ik ben niet zo'n geweldige spreker, zegt hij. Ik ben niet zo'n geweldige spreker, het is niet zo indrukwekkend. Maar wat ik zeg, doe ik in de kracht van God. En dan schrijft hij hier in de tweede Korinthebrief, dan zijn we al heel stuk verder als de eerste Korinthebrief, en dan zegt hij, u zoekt immers een bewijs dat Christus in mij spreekt. Die ten opzichte van u niet zwak is, maar die krachtig is onder u. Nou Paulus, bewijs maar eens dat jij een apostel bent van Jezus en dat Christus werkelijk door jou heen spreekt. Want als we jou zien, dan denken we van, nou, maar, ik weet het niet hoor. Dus jullie zoeken een bewijs. En dan geeft hij een hele diepe gedachte, lieve mensen. Die past bij ons gedeelte. En dan gaat het over Jezus Christus. Ik hoop dat u hem kunt vatten. Maar dan zegt hij in vers 4, want hoewel hij gekruisigd is door zwakheid. Oh. Leeft hij toch door de kracht van God? Ook wij zijn immers zwak in hem. Maar zullen ten opzichte van u leven met hem door de kracht van God. Wat zegt Paulus hier nou? Hij zegt hier, Jezus is gekruisigd door zwakheid. Hoezo was Jezus zwak dan? Ja, in de ogen van de mensen was Jezus zwak. Als hij voor Pilatus staat en Pilatus zegt, Jezus onder het bloed, hij ziet er niet uit. Ze hebben hem mishandeld, gegezeld, zijn vlees ligt gewoon open op zijn rug. Het is een afschuwelijk tafereel. Dan zegt Pilatus, ecce homo in het Latijn. Zie de mens, betekent dat. Moet eens kijken, dat is hem nou. He? Dit is jullie koning, toch? Dit is toch jullie Messias? Nou, kijk dan. Dit is de mens. En dan zegt iedereen, nou, dat is een zwakkeling. Als dat onze Messias moet zijn, als dat onze koning is, dan hebben we helemaal niks aan. Gekruisigd door zwakheid, zegt Paulus hier. Wat Jezus liet zien was in de ogen van de mensen zwak. Stelde niks voor. Niet indrukwekkend. Maar, zegt Paulus hier, hij leeft door de kracht van God. En dan zegt Paulus iets heel bijzonders. Hij zei, ook wij zijn immers zwak in hem. Maar wij leven door de kracht van God. Dus hoe wij eruit zien, zegt Paulus, dat oogt misschien wel heel zwak allemaal. Dat oogt misschien allemaal niet zo sterk, dat oogt misschien allemaal niet zo indrukwekkend. Maar wij leven door de kracht van God, zegt hij. Dat is het grote verschil. En de wereld zal voor ons zeggen, van, nou ja, weet je, is het dat nou? Is dat het succesverhaal? Is dat nou de power en de kracht, zeg maar? Ja, want zo ging het bij Jezus ook. Jezus kwam niet met kracht en geweld. Hij kwam niet met grootse majesteit. Maar hij kwam als mens. Als een gebutst mens. Mishandeld, geslagen, verwond. En als Jezus nu tegen ons zegt, kom maar en bekijk maar eens heel goed mijn handen, dan zou je eigenlijk met de woorden hier van Paulus kunnen zeggen, hij laat zijn zwakheid zien. Jezus laat zien zijn zwakheid, zou je kunnen zeggen. Kijk jongens, ik ben geslagen, verwond door het leven. Maar als Jezus dat zo aan ons laat zien, en Paulus zegt hier dat wij ook zwak zijn, dan is misschien wat Jezus hier doet bij de discipelen wel een uitnodiging aan jou, aan u en aan mij, om ook eerlijk te zijn over onze eigen zwakheid. En te laten zien, ja, ik ben ook verwond in het leven. En hier heb ik ook littekens. En ja, ik heb ook trauma's meegemaakt. Ik ben helemaal niet zo sterk. Wij doen ons wel sterk voor, omdat we dat denken dat moeten doen. We moeten stoer zijn en we moeten goed gelovig zijn. En we moeten een sterke broeder of een sterke zuster zijn. En je moet je, nou weet ik veel wat allemaal. Maar dat is allemaal menselijk. Dat is eigenlijk allemaal nog vleeselijk. Je bent nog bezig die muren nog in stand te houden. En Jezus laat ons zien, als hij zijn wonden laat zien, van weet je, ik schaam me niet voor mijn zogenaamde zwakheid. Ik ben niet bang om dat aan jullie te laten zien, aan jullie te laten tonen, maar ik leef door de kracht van God. En misschien is het ook wel een oproep aan ons om eerlijk te zijn en open te zijn over onze zwakheid. En te zeggen, weet je, ik ben ook maar een gebutst en geslagen mens. Ik ben helemaal niet zo sterk. Ik ben helemaal niet zo groot. Ik ben eigenlijk maar heel kwetsbaar, heel zwak in dingen. En ik ben eigenlijk ook maar bang voor dit, of ik ben misschien wel bang voor dat. En ik worstel daarmee, en ik zit ermee. En weet u, wanneer je dat gaat doen, wanneer je hier durft over te spreken, als je meer en meer geworteld raakt in de liefde van Jezus Christus. Als je weet dat hij van je houdt, dat hij je niet afwijst, dat hij je tegemoet komt met woorden van shalom en liefde. Dan denk je van, hé, maar als God van mij houdt en hij wijst mij helemaal niet af. Hij verwijt niet dat ik een uur heb liggen slapen in Gethsemane. Hij verwijt mij niet dat ik er niet bij was op Golgotha. Hij verwijt me niet dat ik het allemaal niet heb begrepen. Maar hij wenst mij shalom toe. Hij houdt van mij. Hij wil dat ik het goed ga. Als dat zo is, dan durf ik ook iets van mijn hart te openen en te laten zien. Van mijn zwakheid, van mijn kwetsbaarheid, van mijn trauma's. En durf ik daar ook eerlijk over te zijn. In zijn eerste Johannesbrief schrijft Johannes later nog. Hij zegt, volmaakte liefde werpt de angst uit. Heb je dat wel eens gelezen in de eerste Johannesbrief? Afhankelijk een beetje van welke bijbelvertaling je hebt, maar volmaakte liefde werpt de angst uit, zegt Johannes. En God wil jou overladen, overdonderen, laat ik dat woord maar eens gebruiken, met de liefde van God, zodat je die angsten die je allemaal hebt kunt loslaten. Dan zeg je, ja, waar ben ik nou eigenlijk bang voor? Ik ben bang voor wat anderen ervan zullen denken. Nou, so what? God heeft mij lief. Ik ben bang voor de toekomst. So what? Wat de toekomst ook brengen mogen, mijn geleid is Heer in hand. Ik ben bang voor wat ze ervan zullen zeggen op mijn werk of in mijn klas met medeleerlingen. So what? De Heer heeft mij lief. Hij heeft mij geaccepteerd. Hij houdt van mij. Hij heeft het goede met mij voor. Hij wenst mij shalom toe. Het goede werk wat hij begonnen is in mijn leven zal hij voleindigen tot op het moment dat hij er staat. En dan zegt Johannes ook in zijn eerste brief, dan zullen we hem gelijk zijn zelfs. We zullen hem zien zoals hij is en we zullen hem gelijk zijn. Wauw, als dat zo is en die liefde van God verandert niet van de ene op andere dag, zoals mijn emoties vaak wel van de ene op andere dag kunnen wisselen, maar als die liefde zo staat en ik wortel steeds meer in die liefde, Colossenzen hoofdstuk 2, dan durf ik eerlijk te zijn. Dan durf ik iets van mijn hart te openen en te delen. En het is een proces, lieve mensen, ik heb dat moeten leren en ik leer het nog steeds. Als mijn vrouw vroeger iets moois had gekocht, een mooie jurk, en ze vroegen mij, Ritske, wat vind je ervan? En ik vond hem eigenlijk niet mooi. Dan dacht ik, als ik dat zeg, als ik zeg het is een lelijke jurk, dan wordt ze misschien wel boos op mij. Dus dan zei ik, nou, wel aardig. Ja, stom hè? Ik zeg het maar even eerlijk, maar stom hè? Maar dat, zo deed ik dat. Dat is een heel politiek antwoord. Dat was ik ook wel een beetje gewend om politieke antwoorden te geven. En ik deed het in mijn werk ook. Ik deed het in mijn huwelijk, in mijn werk, in mijn familie, politieke antwoorden geven. Tot ik op een gegeven moment ontdekte, ja, Maritske, waarom doe je dat eigenlijk, jongen? Nou ja, je bent wel een beetje bang eigenlijk voor de reacties van anderen. Hoe anderen zullen reageren. Misschien worden ze boos, misschien verlaten ze je wel, misschien lopen ze bij je weg, ja, weet ik veel wat allemaal. Of misschien krijg je een klap, kan ook nog een keertje. Maar wat dan? Dus de reactie van andere mensen is dan eigenlijk belangrijker dan het geliefd zijn door God. Want als dat krachtiger zou zijn in jouw leven, zou je minder bang hoeven te zijn voor wat anderen van je denken. Oh, wacht eens eventjes, dan heb ik nog wel een ding te doen. En het is niet werken aan jezelf, maar het in gebed brengen bij de Heer, naar Jezus gaan en zeggen, Heere, het spijt me dat ik eigenlijk meer naar anderen luister, of in ieder geval hen die positie geef, dan dat ik me heb laten vervullen door uw liefde en door uw genade. Heer, het spijt me. Wilt u me helpen? Wilt u me leren? Wilt u me vervullen met de Heilige Geest, dat ik me laat leiden door uw liefde? Er is nog een vierde toepassing die je kunt geven. Als Jezus spreekt in Matteüs hoofdstuk 25, u hoeft het niet op te zoeken, over de mensen die naakt zijn, over de mensen die gevangen zitten, over de mensen die honger hebben, en Jezus zegt, en je hebt ze geholpen, dan heb je ten diepste, kunt u het afmaken, heb je mij geholpen, zegt Jezus. En misschien is het ook wel, als de Heer zijn wonden laat zien, dat hij ons oproept om ook de wonden te zien van de mensen die naakt zijn, van de mensen die honger hebben, van de mensen die gevangen zitten, van de mensen die andere problemen hebben. Kijk maar eens heel goed. Zoals Jezus tegen Thomas zei, kijk nou maar eens goed naar mijn handen. Dat we ook zo kijken, in ieder geval al naar het lichaam van Christus, de gemeente, en oog gaan krijgen voor elkaars problemen, kwetsbaarheden, wonden, trauma's. En dat we die wonden en trauma's benaderen met de liefde en de shalom van God. Hoe liep het af? We gaan terug naar die eerste dag. Jezus stond in het midden en hij liet toen al de discipelen zijn handen en zijn zij zien. En de discipelen zijn blij, staat er dan in Johannes 20. En dan staat er heel mooi, vers 21, Jezus zei dan opnieuw tegen hen. Hè? Let op het woordje opnieuw. Hij zei opnieuw tegen hen, shalom zij jullie, alsof het maar niet wil doordringen. We hebben net gelezen, een week later met Thomas, zei hij het ook weer tegen de discipelen. Tot drie keer toe krijgen de discipelen te horen, shalom. Ja, hoe vaak moet je het zeggen, hè? Driemaal in scheepsrecht. Jezus weet hoe ze vastzitten. Jezus weet hoe ze worstelen. Jezus weet hoe ze zitten met zelfverwijt, met angsten. En dus herhaalt hij tot drie keer toe, shalom. En vanmorgen, zoals jullie hier zitten, hier in Lemmer, zegt Jezus dezelfde woorden ook tegen jullie, tegen jou. Wat ik je toewens, wat ik wil, is dat je leeft in shalom. Volkomen heelwording als mens. Maar dan zegt Jezus er wel wat bij. Want als hij dat gezegd heeft, dan zegt hij tegen hen, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Ja. Zoals de Vader mij gezonden heeft, op dezelfde manier zend ik ook jullie. En hoe ga je dan? Nou, daar ga je met je wonden. Daar ga je met de dingen die je hebt geleerd door scha en schande. Je gaat gekwetst misschien wel en gebutst, maar levend door de kracht van God. Levend door de kracht van God. Daar ga je. En op dezelfde manier, in die kracht van God, ben jij een heel eerlijk mens in de wereld. Deze gemeente is ook zwak. Want Paulus zegt dat in de Korinthebrief. Wij zijn zwak. Jullie zijn ook zwak. Denk niet van, oh, we zijn geweldig. Je bent zwak. In de ogen van de mensheid. Het stelt allemaal niks voor. Maar als je leeft door de kracht van God, als dat je geheim is, geworteld in de liefde van Jezus Christus, kun je je zwakheid tonen En juist daarmee kun je heel veel troost bieden voor de wereld in nood. Weet je, de mensen hier in Lemmer en omgeving zitten niet te wachten op krachtpatsers. Ze zitten niet te wachten op mensen met allerlei fantastische succesverhalen. Maar ze zitten te wachten op eerlijke mensen die geleerd hebben door de liefde van Jezus Christus de deuren van hun hart en hun leven te openen en te vertellen, weet je, ik zat ook op slot. En ik heb ook het nodige meegemaakt in mijn leven. Kijk maar. Kijk maar wat ik heb meegemaakt. Maar weet je wat nou zo mooi is? Ik ben met al die sores ben ik naar Jezus gegaan. En hij heeft mij aangeraakt. En hij heeft mij shalom gegeven. En liefde gegeven. Weet je, dat heeft mij zo geraakt en dat wil ik ook graag met jou nu delen. Oh, zeggen mensen. Dat verlang ik ook al heel lang. Nou, kom met me mee. Dan gaan we samen naar Jezus toe. En ontdek wat hij jou wil geven. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zendt hij ook jullie. Op dezelfde manier, lieve mensen. En kom alsjeblieft niet aan met succesverhalen. Maar kom aan met eerlijke verhalen hoe Jezus jou heeft geheeld. En dat het ook een proces is. En dat Jezus weet hoe snel je kunt lopen en dus past hij zich daar ook op aan. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Want lieve mensen, laat ik maar eerlijk zijn. Je kunt het niet. Het is een mooi verhaal. De wereld ingaan zoals Jezus ook gezonden werd door de Vader. Maar je struikelt bijvoorbeeld bij wijze van spreken aan. En Jezus weet dat. Hij weet dat hij hier een groep gedesillusioneerde mannen heeft die beschadigd zijn, in een achtbaan zitten. Hij weet dat. En dus zegt hij tegen hen, ontvang de Heilige Geest. En hij blaast op hen. En weet je wat ik zo mooi vind? Johannes beschrijft het zo. Als je Handelingen leest, het verhaal van Lucas in hoofdstuk 2 met Pinksteren. Wauw, dan is het storm. En een geweldige windvlaag vervult het hele huis. En tongen van vuur komt op hun hoofd. En ze spreken in tongen. Een geweldig moment. Krachtig. Wauw, bam. Er gebeurt wat. Yes. Maar hier, in deze stilte van dit opperzaaltje, ik weet niet precies wat het geweest is, geen flauw idee. Waar deze mannen zitten, beschadigd, ook gekwetst en wanhopig misschien wel. Zie je eigenlijk een hele pastorale benadering van de Heilige Geest. En ik weet niet, en misschien slaat nu mijn fantasie op de hol hoor, dan moet hij maar even maar afremmen. Maar ik weet niet hoe Jezus het precies gedaan heeft. Heeft hij gewoon in de rondte zo op hen geblazen of heeft hij individueel bij elk iemand gestaan? En misschien het laatste wel. Want in de Openbaringen wordt beschreven dat God alle tranen persoonlijk van onze ogen zal afwissen. Heb je het wel eens gelezen? In de Openbaringen, Nieuw Jeruzalem. En persoonlijk komt hij bij je en persoonlijk zalft hij, staat er dan eigenlijk letterlijk, zalft hij de tranen van je hoofd, zalft hij weg. En misschien wel, maar nogmaals, misschien fantaseer ik op dit punt te veel, hè? Maar misschien wel is hij bij elke discipel komen te staan. Zeg, Matthäus, shalom jongen. Ontvang Heilige Geest. Johannes, shalom jongen. Ontvang de Heilige Geest. Petrus, shalom jongen. Ontvang Heilige Geest, Petrus. Net als in die Hof van Eden, toen Adam geformeerd werd uit het stof der aarde en God in de neusgaten van Adam blies en Adam werd tot een levende ziel. In diezelfde hof waarin het midden ook het boom des levens stond. En Jezus staat in het midden en hij blaast opnieuw. En de discipelen worden nieuwe mensen. Wedergeboren zielen door de Heilige Geest ontvang. En, zegt Jezus erbij, als je mensen tegenkomt, vergeef ze. De boodschap van vergeving. Ieder, zegt hij, die jullie vergeven, het zal ook vergeven zijn in de hemel. En zo staat het ook heel mooi. Als u iemand zonden vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, worden ze hem ook toegerekend. Maar de boodschap begint met vergeving. Hier staan gekwetste, gebutste mannen. Hier vanmorgen in Lemmer. Hier zitten vanmorgen mensen, jong en oud, maar ook jij bent gebutst, geslagen in het leven. Jij hebt ook dingen meegemaakt. En jij zit misschien ook met je angsten, met je trauma's. En je zit misschien ook in de verwerking van je seksueel misbruikverleden. Je zit misschien ook in je verwerking van het feit dat je als kind of als mens of als collega gepest bent op het werk. Je hebt van alles en nog wat meegemaakt. Misschien ben je wel teleurgesteld in de kerk. Maar Jezus wil op jou blazen. Jezus wil jou vervullen met de Heilige Geest. En tegen jou zeggen, vergeef. Laat los. Vergeef de mensen zoals ik ook de mensen heb vergeven. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. De boodschap van vergeving. Daarmee, zegt Jezus, stuur ik jullie de wereld in. Want de wereld is gebonden en zit vast. De wereld zit in schuld en in zelfverwijt. En de enige manier om daaruit te kunnen komen is met de heerlijke boodschap van liefde en vergeving. En ik zend jullie zoals de Vader mij ook zendt. En ja, laat je wonden maar zien. Wees er maar eerlijk over, want niemand kan je uit mijn vaderhand rukken. En ik zend je met de boodschap van vergeving. Vergeef. En als iemand in ongeloof blijft hangen en willens en wetens blijft zondigen, er zijn momenten dat je inderdaad iemand zonde moet toerekenen. Oké, dat zij dan ook zo. Maar dat is een geestelijk onderscheid wat je dan moet hebben. Waar we ook voorzichtig mee moeten zijn. Maar het begint met die boodschap van vergeving. De boodschap van shalom. Dat is wat ik jullie wens, zegt Jezus. Lieve mensen, met die opdracht mogen wij ook gaan. En misschien is het nu nog te vroeg voor je. Het zou ook kunnen. En zit je nog in het proces van verwerken. Het proces van voorzichtig die deuren openen. Maar nodig Jezus maar uit. Want kun jij zelf die deur niet openen, hij kan er wel dwars doorheen komen. Dat is het mooie, hè? Dat vind ik altijd zo mooi. Soms lukt het mij helemaal niet. Dan zit ik op slot. Dan denk ik, Jezus, wilt u bij mij komen in mijn hart? Want u kunt dwars door mijn deuren komen en het van binnenuit gaan openen. Van buitenaf lukt misschien niet, maar u kunt het van binnenaf openen. En dan zegt Jezus, ja, dat wil ik doen. Misschien zit je nog in dat proces. Maar nodig hem uit. Om te komen in je hart. Hij staat aan de deur en hij klopt misschien wel. Om binnen te komen. Zodat hij samen met jou van binnenuit die deuren en die muren kunt openen. En jij de wereld in kunt gaan. Shalom. Vrede zij jullie allemaal. Amen. We gaan nog zingen volgens mij. Klopt, hè? En dan nodig jullie mij wel uit om af te sluiten met het gebed en met de zegen.